We hebben veel over Marcus gepraat deze preekserie Mountains. En vandaag gaan we naar Marcus 10, vers 46 tot en met 52. En ik zeg dit vaak, maar dit is misschien wel een van mijn favoriete Bijbelverhalen uit de Bijbel. Wie van jullie gelooft dat, iemand? Maar ik moet echt zeggen, dit is echt een verhaal wat mij heel erg veel doet. En dit is het verhaal van Bartimaeus. De boodschap, het onderwerp van onze boodschap is vandaag: wat wil jij eigenlijk? Wat wil jij eigenlijk? Zeg even tegen zo'n naast je: wat wil jij eigenlijk? Wat wil jij eigenlijk? Wat wil jij eigenlijk? Wat wil jij eigenlijk? Je kan het op heel veel verschillende manieren zeggen. Heb je dat gemerkt? Wat wil jij eigenlijk? Wat wil jij nou? Anyway, dus het ligt heel erg aan de nadruk die je vandaag erop legt. Maar dit is Marcus, het tweede boek van het Nieuwe Testament, 10, vers 46. Heeft iemand een Bijbel bij zich? Iemand van de vergadering der gelovigen? Iemand? Oké. Okay. Maar we hebben het voor je op het scherm. Het is een nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat het volgende. Dus de Jezus en zijn volgelingen kwamen in Jericho. Ze kwamen in Jericho. En toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimaeus. En de Bijbel wil dat we weten, of Marcus wil dat we weten, dat het de zoon is van Timaeus. Ik hoop dat je leven gaat veranderen vandaag. Het is Bartimaeus, maar het is heel belangrijk, het is de zoon van Timaeus. Vers 47, toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En de omstanders, waarschijnlijk de discipelen van Jezus, snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Er wordt niet verteld aan wat voor termen ze hem toesnauwden, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Kop dicht, hou je mond dicht, man, donder op. Toesnauwen is niet een beleefd vragen of je misschien je wil houden aan de orde van aan het protocol van deze situatie. De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij, deze Bartimaeus, schreeuwde des te harder. En hij schreeuwde: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei: roep hem. Zij riepen de blinden en zei tegen hem, opnieuw weer de omstanders: houd moed, sta op. Hij roept u. Is niet fantastisch hoe snel de menigte hun mening kan veranderen? Hou je mond dicht, stil, Jezus heeft geen tijd voor je. Sta op, houd moed. Hij roept je. Geweldig. Bartimaeus, vers 50, gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg aan deze blinde man, die duidelijk blind was: wat wilt u, of ik ga in de jij-vorm praten, wat wil jij dat ik voor je doe? Wat wil je eigenlijk? Wat wil je dat ik voor je doe, Bartimaeus? De blinde man antwoordde: Rabboni, leraar, zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei tegen hem: ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. Dat is onze tekst voor vandaag. Meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. En terwijl we deze dienst doen, zoals ik al heb gezegd, ligt er op je stoel een kaartje. En ik zou je willen aanmoedigen. De eerste zondag van dit jaar hebben we de vraag gesteld: wat zijn de bergen die jij wilt gaan verzetten in 2015? Wat zijn de bergen die jou in de weg staan? En bergen kunnen problemen zijn. Bergen kunnen misschien uitdagingen zijn die voor ons liggen. Bergen kunnen obstakels zijn waardoor we eigenlijk niet de bestemming kunnen zien die we willen bereiken. En Jezus, de reden waarom we deze preekserie Mountains hebben genoemd, is op de achterkant van je kaartje staat een citaat van Jezus waarin hij zegt: wie tegen deze berg zal zeggen, wordt verheven en in de zee geworpen, en niet zo twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal gebeuren wat hij zegt. Jezus wees naar een fysieke berg en zei: als je geloof hebt dat deze berg zich kan verplaatsen en je spreekt tegen deze berg en je gelooft echt dat die berg zich kan verplaatsen en zal verplaatsen, dan zal je hebben wat je zegt. En de kern is niet dat we alleen maar leren te spreken tegen onze berg. Ik denk dat het wel een van de elementen is. Maar ik denk dat we moeten leren om onze berg, onze uitdagingen te benaderen met een houding van geloof. De tweede dienst hebben we het gehad in deze serie over, jij hebt hetzelfde geloof. We hebben het gehad over de eregalerij, je kan het allemaal beluisteren op onze website. Maar de eregalerij, bijvoorbeeld in het Rijksmuseum, waar je schilderijen ziet en een kunstenaar zoals ik, een schilder zoals ik, die eigenlijk nooit heeft... Ik heb trouwens wel één schilderij boven mijn bed hangen, die Nicola en ik hebben gemaakt. Maar goed, anyway, laat ik er niet te lang over gaan praten. Maar ik ben een pure amateur. En als ik rondloop, en ik denk veel kunstenaars, als ze rondlopen in de eregalerij van het Rijksmuseum of het Mauritshuis, dan ontstaat het gevoel dat wij niet genoeg in huis hebben. Wij hebben niet genoeg. Wij kunnen niet tippen aan dat niveau. Maar de Bijbel geeft ons de eregalerij in Hebreeën 11 van de helden van geloof in de Bijbel. En de Bijbel vertelt ons, Petrus zegt tegen ons, wij hebben hetzelfde geloof als deze mensen uit de Bijbel. Jij hebt hetzelfde geloof. Jij kan jouw geloof inzetten en gebruiken. Dit waren normale mensen van vlees en bloed. Weliswaar opgeschreven in de Bijbel. Maar jij hebt een geloof waar je uit kan putten. En ik denk dat we hebben het gehad over, het gaat niet erom dat je een groot geloof hebt, maar het gaat erom dat je het geloof gebruikt wat je hebt. Op een gegeven moment zeiden de leerlingen van Jezus tegen Jezus, Jezus vergroot ons geloof. En Jezus zegt, als je slechts het geloof hebt van een mosterdzaadje, en wat hij zegt is, als je een klein geloof hebt en dat gebruikt, dan zul je onmogelijke dingen zien. Vorige week hebben we het gehad met Pastor Valerie over, uit Londen, over het lezen van de Bijbel. Dat de Bijbel onze voedingsbron is van geloof. Je vond dat inspirerend, iemand die er was geweest. En ik vond het heel erg mooi dat ze aangaf dat ze afgelopen jaar voor het eerst... Dan moet je specifiek worden. Het andere ding is ik heb je een kaartje gegeven van 148 bij 148 centimeter, millimeter. Dus 10,48 centimeter. Omdat ik je niet te veel ruimte wil geven. Okay? Dus ik heb mijn verlangens opgeschreven. En het kost mij heel veel discipline om het te houden. Ik ga het helemaal lopen zwaaien dat je niet kunt zien wat het is. Maar überhaupt, ik denk met mijn handschrift kun je sowieso niet lezen hoor. Dus, maar dus om specifiek te zijn. En ik wil je aanmoedigen om over 1 of 2, maximaal 3 dingen na te denken. Misschien verschillende onderwerpen in je leven. Ik heb zelf een doelstelling opgeschreven voor onze kerk. Dus dat is voor jullie. Ik heb een doelstelling opgeschreven voor mijn bedrijf. Ik heb een eigen bedrijf. Ik werk als vrijwilliger voor de kerk. Dan kan ik een amen horen van iemand die er enthousiast over. En ik heb een familiedoelstelling opgeschreven. En dat is het. En ieder jaar doe ik dit eigenlijk. En ik wil je aanmoedigen om dit te gebruiken. Om jezelf te herinneren. Dit jaar ga ik deze dingen aanpakken in geloof. En wat ik je wil aanmoedigen, zoals ik al zei, is om een ander kaartje te pakken. En die gewoon op je koelkast te hangen. Waardoor als mensen het van je koelkast pakken, dat je gewoon lekker privé dingen op kan schrijven, kun je je Bijbel doen. Om het op te hangen. Of als je geen koelkast hebt, om het op je... Op je kamerdeur te hangen, maar misschien deel je je koelkast met huisgenoten. Wie van ons deelt er een koelkast? Of misschien om het in je Bijbel te leggen, of wat dan ook. Maar ergens waar je regelmatig voorbij komt om jezelf te herinneren. Dit jaar 2015 ga ik leven in geloof. En het goede nieuws is, het komende half jaar gaan wij het hebben in deze kerk over geloof. Dus je bent nog niet klaar met ons, oké? Okay? Op verschillende manieren, een grote variatie en met allerlei verschillende onderwerpen. Maar we gaan een half jaar gaan we bouwen aan ons geloof. Goed, tijd om te bidden en dan gaan we verder met de preek. Is iemand er klaar voor? Iemand? Iemand? Anders ga ik nog verder met de introductie. Oké, laten we bidden. Vader God, Heer, we danken u op dit moment voor iedere persoon die hier is. Heer, ik dank u dat we in staat zijn om te horen wat u wil zeggen tegen ons. Heer, ik bid u dat u onze oren wil openen. Heer, dat het niet mijn woorden zullen zijn, maar uw woorden die leven zullen brengen in ons leven. Heer, we geloven in deze kerk dat u in staat bent om maatwerk te leveren. Om uw woord specifiek te maken voor iedere situatie hier in ons leven. Heer, we bidden, Heer, zoals we iedere zondag bidden, Heer, dat het een boodschap zal zijn van geloof, hoop en liefde. Heer, ik bid u voor mensen, Heer, hier in deze zaal, die het gevoel hebben dat ze niet genoeg geloof hebben voor het komende jaar. Heer, ik dank u dat u ze aanmoedigt, Heer, dat u ze laat weten dat ze geloof hebben. En dat het geloof wat ze hebben, dat ze dat kunnen gebruiken en kunnen inzetten. En dat u, dat het niet de grootheid is van ons geloof, maar de grootheid is van u, die ons in staat zal stellen om wonderen te zien in ons leven, in de naam van Jezus. Amen. Je moet altijd oppassen wanneer... voorgangers gaan preken in het gebed. Anyway, dat is gewoon een mooie manier om verder te gaan met de preek. Hey, we hebben zo'n half uur. We sluiten deze dienst af om zo'n 11:50. Dat is eigenlijk wat we iedere week een beetje doen. Op onze website staat 12:00, maar we hebben gemerkt dat eigenlijk met alle dingen die gebeuren, dat we maximaal zo'n 11:50 doorgaan per zondag. En dus we hebben een half uur en dit is mijn favoriete Bijbeltekst. Okay? Dus ik heb ook alleen maar 1 tekst. Maar dit is wel 1 van mijn favoriete verhalen. Dus als je met me wil geloven, dat dit mogelijk is om dit te doen. En laten we dan ons geloof aanzetten op dit moment. Wie van ons heeft wel eens een plaats bezocht waar we niets te zoeken hebben? Iemand? Je bent op een doorreis en je moet ergens overstappen. Of je hebt ergens een bushalte of een treinstation bezocht waar je niks te zoeken had, maar waar je verder moest doorreizen. Of een tankstation in een plek waar je nooit dacht dat er überhaupt een echte woonplaats was in Nederland. Je hebt het tankstation bezocht puur uit noodzaak. Iemand, dat ik denk dat iedereen van ons wel eens een keer een overstap heeft gemaakt of ergens op doorreis is geweest. Nou, een aantal jaar geleden, sterker nog op die reis dat wij de gebouwopening hebben meegemaakt van Kevin Liu van City Harvest Church in Kuala Lumpur, maakten Nicola en ik op de heenweg een tussenstop in Kuala Lumpur. En ik weet nog dat wij daar helemaal niks te doen hadden. Dus we hadden er 6 uur, die houdt van overstappen en dan je hebt 6 uur om niks te doen. Vroeger vond ik het vreselijk, maar nu ik kinderen heb, vind ik dat fantastisch. Ik zou zeggen, nu is het ontspanning. Ik kan niet wachten op een moment om 6 uur lang niets te doen te hebben. Maar goed, we zaten daar een beetje Starbucks te drinken, wat te eten. Ik weet nog dat ik een podcast aan het luisteren was. Ik was een beetje aan het winkelen. Vliegvelden winkel je altijd zonder iets te kopen, is dat je wel eens opgevallen? Je bent altijd winkels aan het bekijken, maar je hebt niets te kopen en je wil helemaal niets kopen. Laten we even een belangrijke reisregel afspreken, oké? Okay? Dat als wij ergens overstappen, is dat niet een plek die je bezocht hebt. Dus als iemand je vraagt van, goh, waar ben je geweest in je leven? En je bent een keer overgestapt in Kuala Lumpur, is dat niet een plek die je hebt bezocht, oké? Okay? Dus voor het geval dat we op je reis Facebook dingen wil zeggen, als ik alleen maar overstap, dan is dat niet een plek waar ik ben geweest. Het interessante is dat Jezus, we lezen hier, dat ze kwamen in Jericho. En toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok. Dat is alles wat de Bijbel zegt, wat Marcus zegt hier over dit bezoek van Jezus. Ze kwamen in Jericho en ze vertrokken uit Jericho. Jezus had niets te doen in Jericho. Ik weet niet of Jericho niet zo'n bruisend centrum had. Of dat er niets te doen. Jezus had blijkbaar weinig vrienden in Jericho. Maar ze kwamen en ze gingen. En voor Jezus was dit puur een tussenstop. Ik vind het belangrijk om te noemen, omdat het belangrijk is voor dit verhaal. Jezus kwam in Jericho en waarschijnlijk, het lijkt er mij op dat Jezus 's ochtends aankwam en dat hij 's middags of 's avonds of misschien later op de dag, misschien een paar uur later, weer vertrok. En hier zien we dat Bartimaeus, de zoon van Timaeus, je mag hem ook Bart noemen, de zoon van Timo, maar Bartimaeus, de zoon van Timaeus, zat naast de weg die in en uit Jericho liep. Dus het was waarschijnlijk een grote weg. En Jezus kwam Jericho in. Jezus ging Jericho uit. En naast die weg zat deze man, Bartimaeus. En hij zat er toen Jezus aankwam en zat er toen Jezus wegging. En ik vraag mij af, als ik dit verhaal lees, hoe het moet hebben gevoeld voor Bartimaeus om te zitten naast de snelweg in die stad, die betrekkelijk grote stad Jericho. Hoe het moest voelen om te zitten naast de Utrechtse baan in Den Haag. Of hoe het zou moeten voelen om te zitten naast een grote weg die in en uit jouw stad rijdt. En om daar iedereen naar binnen te zien gaan en iedereen weer te zien vertrekken. En mijn eerste punt van deze boodschap is dat Bartimaeus stond stil. Dat is een heel groot punt hier. Ik weet dat het voor sommigen van ons misschien te diep gaat op dit moment. Maar Bartimaeus staat stil. Bartimaeus zit daar en hij staat stil, terwijl de rest van de mensen in beweging is. En ik vraag me af of er hier mensen zijn die het gevoel kennen, die weten hoe het voelt om stil te staan, terwijl je het gevoel hebt dat de rest van de mensen langs ons heen razen. Ik heb wel eens stilgestaan naast de snelweg. Heeft iemand wel eens die ervaring gehad? Mijn eerste paar auto's had ik die ervaring wat vaker dan tegenwoordig. Maar ik heb wel eens stilgestaan naast de snelweg. En het is bizar om te ontdekken hoe hard iedereen rijdt wanneer je stilstaat. Wanneer je aan het rijden bent, heb je niet door hoe hard het allemaal gaat. Maar wanneer je stilstaat, dan wordt door contrast het verschil vergroot tussen jouw vooruitgang en de vooruitgang van andere mensen om je heen. En heb je wel eens het gevoel gehad dat jij stilstaat en het gevoel gehad dat omdat jij stilstaat, iedereen nog harder gaat dan je dacht dat ze al gingen? Is dat herkenbaar? Voor mij is het herkenbaar. Dus Bartimaeus zit hier naast de snelweg. En ik kan me voorstellen dat hij mensen hoort praten over wat ze van plan waren of wat ze net hadden gedaan. Misschien was er iemand die net een nieuwe hangmat had gekocht, die met een vriend of vriendin aan het praten was van, oh, ik heb net 2 hangmatten voor de prijs van 1 gekocht. En fantastisch. En mooie handwerk. En komt niet uit de fabriek. Dus we praten over de dingen. Of iemand die op weg is naar een bezichtiging van een potentieel koophuis. Ik ben een beetje aan het nadenken over de financiering. En er zijn mensen aan het dromen. En Bartimaeus zit daar. En hij is blind. Hij is aan het bedelen. Ik kan niet zien. Maar mij is verteld dat mensen die doof zijn juist meer horen. En hij hoort alles wat er gezegd wordt. Oh, en hij hoort die woorden. Alle luiden wat je wel hangmat, koophuis. Iemand die net een date heeft vanavond. En een reservering heeft gemaakt op de muur van Jericho. Precies op de plaats waar Rahab ooit haar praktijk had, voor de kennis van ons. En heel erg trendy en urban en dat soort dingen. En we gaan een mooi uitzicht over de muren van Jericho en heel vintage. En ik heb zo'n zin in om een date te ontmoeten. En Bartimaeus hoort over de plannen die mensen hadden. En iedereen gaat hem voorbij. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat Bartimaeus stilstond en iedereen hem voorbij ging. En ik denk dat het op een dag was dat Bartimaeus dacht dat het niet erger kon worden. Iedereen loopt hem voorbij. Maakt hij mee dat zelfs Jezus hem voorbij loopt. Ik vraag me af, wat moet je doen als niet alleen mensen, maar zelfs God je aan het negeren is? Wat doe je wanneer je het gevoel hebt dat God langs je heen loopt? Ik denk dat dat heel erg relevant is voor ons. Want Jezus was een man die wonderen deed. Bartimaeus had gehoord over deze Jezus. Hij had gehoord over deze wonderen. Het kan niet anders dan dat Bartimaeus dacht, Jezus liep langs. En Jezus kwam de stad in. En Jezus gaf Bartimaeus helemaal geen aandacht. En Jezus liep waarschijnlijk, ik weet niet of Bartimaeus daar zat, maar de kans is heel erg groot dat Bartimaeus daar tijdens spitsuur zat. Want als je een beetje een bedelaar bent met commercieel gevoel, dan zit je daar wanneer mensen de stad inlopen. En dan zit je daar nog steeds wanneer mensen de stad uitlopen. En dan geeft je het gevoel van, hé, die jongen zit daar lang. Ik denk dat ik niet op de heenweg, maar op de terugweg. Misschien wat wisselgeld. Je snapt wat ik bedoel, toch? Een tip voor bedelaars. Maar Bartimaeus hoorde dat Jezus voorbij kwam. En Jezus liep hem voorbij. En ik denk dat heel veel mensen zich hierbij zouden hebben neergelegd. God gaat me voorbij. Dat is waarschijnlijk niet de wil van Jezus om mij te genezen. Jezus heeft geen tijd. Jezus heeft een druk schema. En ik denk persoonlijk dat er wellicht mensen zijn hier vanochtend die zich hebben neergelegd bij hun omstandigheden. En die het gevoel hebben dat wanneer we praten over de beloftes die God voor je heeft dit jaar, dat wanneer anderen het hebben over beloftes, jij alleen maar teleurstellingen voor je ziet. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat wanneer andere mensen spreken over hun dromen en hun ambities, jij ze misschien zou willen onderbreken om te laten weten hoe naïef ze eigenlijk bent. Wie ben jij om te praten over je dromen en je ambities? Weet je niet hoeveel dingen ik heb meegemaakt? En Bartimaeus had een lange ervaring van teleurstellingen en hij... Ik zou het cynisch vinden om te zeggen dat hij zag andere mensen hun dromen uitleven. Maar hij hoorde hoe andere mensen hun dromen aan het uitleven waren. En Bartimaeus zat daar en hij had zich, denk ik, op dat moment heel erg gemakkelijk kunnen neerleggen bij zijn situatie. En iedereen ging hem voorbij. En hij zat er langs de snelweg en mensen reden hem voorbij. Of liepen hem voorbij of reden hem voorbij in een koets. Of galoppeerden hem voorbij, noem het maar op. Maar mensen gingen hem voorbij. En Bartimaeus had kunnen zeggen, oké, mensen lopen mij voorbij. Maar als Jezus ooit een dag langskomt, dan heeft hij aandacht voor mij. En het feit is, Jezus liep Bartimaeus voorbij. Jezus liep me voorbij. En ik denk persoonlijk dat er die dag iets knapte in Bartimaeus. En ik weet niet of het... Ik denk persoonlijk dat er iets van geloof in hem kwam. Maar ik denk ook dat er iets was wat in Bartimaeus opkwam in zijn houding. Dat ze tegen hem zei, weet je wat het is Bart? Het is nu of het is nooit. Sterker nog, voor Bartimaeus was dit een nu of nooit moment. Want we weten dat Jezus, als we Marcus verder lezen, dat Jezus op weg ging naar Jeruzalem om daar gekruisigd te worden. Jezus zou, volgens mijn beperkte Bijbelse kennis, maar Jezus zal nooit verder, nooit meer opnieuw weer terugkomen in Jericho. En dit was Bartimaeus' moment. En Bartimaeus die had iets binnenin zich en hij zei, het is nu of nooit. En ongetwijfeld had Bartimeus de verhalen gehoord over Jezus, maar Jezus ging er voorbij. Jezus had geen tijd voor hem en hij dacht, deze blindheid, hier wil ik niet langer meer mee leven. En mijn vraag aan jou is vandaag, waar wil jij niet langer meer mee leven dit jaar? Waar wil je niet meer mee leven? Waarin heb je het gevoel dat God jou voorbij loopt? Waarin heb je het gevoel dat God je negeert? Op welk gebied van jouw leven sta jij stil en heb je het gevoel dat anderen je voorbij razen? En ik wil niet tegen je zeggen vandaag dat vandaag de dag is dat het eindigt, maar ik denk soms in ons leven geloof ik dat God ons provoceert en dat God wacht, omdat hij wacht. Dan laat ik het anders zeggen. Ik heb vaak het gevoel dat wij niet aan het wachten zijn op God, maar op bepaalde situaties dat God aan het wachten is op ons. Is iemand enthousiast hierover? Iemand? Bartimeus was aan het wachten op Jezus, maar Jezus, ik geloof dat Jezus aan het wachten was op Bartimeus. En ik weet dat, omdat ik weet dat Jezus zei dat hij nooit iets deed zonder dat hij het eerst de Vader had zien doen. En ik heb ergens het donkerbruine vermoeden dat Jezus wist dat Bartimeus daar zat. Ik vind het heel erg interessant dat de Bijbel hem Bartimeus, de zoon van Timeus, noemt, omdat ik denk dat het op de een of andere manier aangeeft dat in ieder geval achteraf duidelijk was wie hij was. Maar ik denk ook op dat moment kende Jezus, wist Jezus wat er gebeurde in het leven van Bartimeus, maar Jezus liep hem voorbij. Hey, daar is Bartimeus. En hij ging de stad in en deed daar zijn dingen. En hij ging weer weg en hij was op weg naar iets belangrijks. Zoals ik al zei, hij was op weg om gekruisigd te worden. Maar een van de redenen waarom we het hebben over geloof in dit jaar, is omdat ik merk dat sommige mensen veranderen en sommige mensen stilstaan. Is je wel eens opgevallen dat mensen in dezelfde kerk kunnen veranderen en kunnen stilstaan? En dat kan op verschillende gebieden van ons leven zijn. Maar hoe kan het dat sommige mensen groeien in dezelfde omgeving en anderen niet? En sommige mensen kunnen groeien en ontwikkelen in hun relaties en andere mensen niet. Sommige mensen kunnen groeien en ontwikkelen in hun geven en andere mensen niet. Hoe kan het dat sommige mensen veranderen en anderen niet? En ik denk persoonlijk dat het niet ligt aan het karakter van mensen. Ik denk heel erg vaak dat het niet ligt aan dat mensen ongehoorzaam zijn of dat mensen fout bezig zijn. Ik denk waar het om gaat, de essentie, waar het om gaat, is dat sommige mensen een geloof hebben wat ze gebruiken en andere mensen een geloof hebben wat ze niet gebruiken. Is iemand hier, voelt iemand dit? En ik denk dat als wij in staat zijn om ons geloof te gebruiken, als wij in staat zijn om ons geloof aan te zetten, als wij in staat zijn om ons geloof in te zetten, dat wij zullen merken dat er verandering plaatsvindt in ons leven. En dus ik wil je vragen, waar, in welk gebied van jouw leven is God jou aan het provoceren? God gebruikt provocatie. Sterker nog, er was een verhaal in de Bijbel over in 1 Samuel over Hanna, een vrouw die geen kinderen kon krijgen. En in die tijd konden mannen met meerdere vrouwen getrouwd zijn. Dat is niet iets waar we vandaag meer aandacht aan gaan besteden. Lijkt me niet zo verstandig. Maar Hanna's man had 2 vrouwen en de vrouw van haar man, die kreeg kind na kind na kind na kind. En zij zat daar en ze stond stil. En wat de Bijbel zegt is dat de Bijbel gebruikt letterlijk het woord geprovoceerd. Zij werd geprovoceerd in haar geest. En ze ging naar de tempel en ze sprak een gebed uit en dat is een lang verhaal. Maar wat er gebeurde is, ze bad een gebed en een jaar later was ze zwanger. En ik denk dat soms God ons in de positie zet waar hij ons brengt bij mensen die verder zijn dan ons, die ons voorbij razen, omdat God iets wil bereiken in jouw leven. De reden waarom God mensen om je heen zet die verder zijn dan jou, is niet om jou te laten weten dat je een loser bent, maar de reden waarom God mensen om je heen zet die aan het groeien zijn en aan het veranderen zijn en aan het ontwikkelen zijn, is omdat God iets wil provoceren in jouw leven. Soms zegent God iemand in jouw omgeving, zodat jij stopt om je aan te passen aan je omstandigheden. En dat jij begint om te denken, wat als deze berg verplaatst zou kunnen worden? Oh, ik denk dat de reactie in de zaal iets minder enthousiast is dan het niveau van deze boodschap hier vanochtend. Maar kan ik dat zo brengen? Is dat, en ik zeg niks over jullie, ik zeg meer iets over de Bijbel hier vandaag. super interessant. Sommige mensen groeien en andere mensen niet. En dit is een uitnodiging voor je dit jaar. Om simpelweg je geloof in te zetten. Het tweede wat ik tegen je zou willen zeggen. Het eerste was Bartimeus stond stil. Het tweede wat ik tegen je zou willen zeggen is. Laat je geloof niet beperken door het beperkte inzicht van anderen en jouw omgeving. Laat je geloof niet beperken door het beperkte inzicht van anderen in jouw omgeving. Markus 10, vers 47, daar staat, toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. En wat deed Bartimeus? Hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. Bartimeus kwam op een plek dat hij zich ervan bewust was, dat religie hem niet had gebracht waar hij wilde zijn. Hij kwam erachter dat een gebalanceerde levensstijl, een gebalanceerd gebed, hem niet zou brengen waar hij zou willen zijn. Hij kwam erachter dat dit geen tijd was voor halve maatregelen. En dat hij geen tijd had om na te denken wat anderen van hem vinden op dit moment. Laat ik je dit zeggen, als je echt een wonder nodig hebt, ben je bereid om ver te gaan. En het probleem is soms, is dat wij zoveel backup plannen hebben. Mijn computer is afgelopen weekend kapot gegaan en ik heb een backup. Dus het kon me eigenlijk nauwelijks iets schelen. Ik kon mijn computer gewoon naar de Dixons brengen. Ik had garantie, 3 jaar garantie op de computer. Ik bracht hem weg. Over 2 weken krijg ik hem terug. En ik miste een half uur van mijn dag. En dat was het. En de reden waarom het me niet zoveel kon schelen, niet zoveel als de vorige keer dat mijn computer kapot ging, is omdat ik nu een goed backup systeem heb in mijn leven. Ik heb een backup systeem. En veel van ons hebben backup mogelijkheden. Waardoor we zeggen, oké, God, we geven onze mountain flyer aan u. Maar ik heb mijn opties, okay? Dus ik dien mijn verzoek in bij u. Maar als u niet werkt, dan heb ik hier nog plan B. En als plan B, dan heb ik plan C. En het probleem met ons in onze westerse maatschappij is, wij hebben zoveel opties, dat we vaak geen noodzaak hebben om door te breken. En ik geloof dat God ons tot een plek wil brengen in ons hart, waar wij zeggen, God, het is nu of het is nooit. Ik wil een doorbraak hebben in dit leven. En ik wil niet stilstaan in dit gebied van mijn leven. En ik vraag me af of jij dit jaar al geprovoceerd bent om te bidden alsof je nooit eerder gebeden hebt. En soms laat God dingen toe in je leven om er simpelweg voor te zorgen dat je geloof tot leven komt. Dat je geloof het enige is wat je hebt. Het derde punt is, Jezus stopt en roept hem. Vers 49, Jezus bleef staan en zei, roep hem. Ze riepen de blinden en zeiden tegen hem, houd moed, sta op. Hij roept u. Ik vind het bijzonder omdat, zoals ik net al zei, Jezus op weg was om gekruisigd te worden. Jezus stond op het punt om naar Jeruzalem te gaan. En Jezus had niet zoveel te zoeken in Jericho. Jezus kwam aan in Jericho, Jezus ging weg. En Jezus had een agenda, Jezus had een programma. Dit was het belangrijkste wat hij ooit ging doen. Hij had geen tijd meer voor heel veel wonderen. Hij had alleen nog maar 1 ding op zijn hart en dat was gekruisigd te worden. Ik kan me voorstellen dat Jezus andere dingen aan zijn hoofd had op dit moment. Maar deze blinde man begint te roepen. En zijn discipelen zeggen, stop ermee. En Jezus denkt waarschijnlijk nog van, dat is mijn kans. Laten we weggaan. Dus Jezus begint wat sneller te lopen en zegt, oké, weet je wel. Het is tijd om weg te gaan. Maar hij roept harder en harder en nog harder. En Jezus realiseert zich. Dit is niet zomaar een gemiddelde bedelaar. Dit is een man van geloof. Dit is een man die geen genoegen neemt met een soort van moment, of die niet hier is om geïnspireerd te zijn. Dit is iemand die echt daadwerkelijk een tastbare verandering wil zien in zijn of haar leven. En ik vind het bijzonder, want Jezus stopte met zijn programma en hij riep hem. Jezus stopte waar hij mee bezig was. Ik weet niet theologisch gezien of we, en dit is waar mensen mee worstelen, veranderde Jezus van gedachtes of had Jezus door dat Bartimeus stond te wachten en liep Jezus expres langs hem heen en wist hij dat Bartimeus harder zou roepen. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar op de een of andere manier zijn er verhalen in de Bijbel waarin we zien dat God van mening verandert. Dat God zijn plannen verandert, omdat mensen beginnen te geloven. En ik weet dat 1 ding wat ik weet, is dat in de Bijbel ik keer op keer op keer zie dat geloof ervoor zorgt dat God in beweging komt. Geloof ervoor zorgt dat God zijn plannen verandert in ons leven. En nogmaals, het kan zijn dat God met voorbedachte raden doet, maar op de een of andere manier kunnen we er niet omheen dat Jezus stopte en Jezus zei, Bartimeus, kom bij mij. We hebben nog een paar minuten. Iemand vol geloof? Iemand? Wat ik ook interessant vind, en dit is het punt voor het punt wat ik het belangrijkste vind in deze boodschap, dus ik moet hier erg snel over zijn, is dat het geloof van Bartimaeus is zichtbaar in wat hij doet. Het geloof van Bartimaeus is meer dan woorden. Het geloof van Bartimaeus is zichtbaar in wat hij doet. Vers 50 staat, hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Nou, ik heb hier geen tijd voor, maar als ik hier tijd voor had, dan zou ik je vertellen dat de mantel, het bedelaarskleed van Bartimaeus, een middel was om hem te identificeren als bedelaar. Dit was een manier waarop mensen konden zien, oké, jij bent een gecertificeerde bedelaar, jij hebt je bedelaarskleed. Jij bent een geloofwaardige bedelaar en dat was een vies kleed, het was een kleed wat hem identificeerde als arm. En hij zat daar en hij had zijn kleed over zich heen. Of hij had zijn kleed om zich heen en hij gooide het af. Nou, ik wil je een vraag stellen. Als je je in een menigte bevindt en je gooit je kleed af en je bent blind. Hoe ga je je kleed ooit terugvinden? Ik denk niet dat er één manier was waarop Bartimaeus zijn kleed terug kon vinden. En dit was de manier waarop hij zijn geld verdiende. Dit was de manier waarop mensen zagen dat hij een bedelaar was. En wat ik hierin zie is, Bartimaeus geloofde op het moment dat Jezus zei, roep hem. En mensen zeiden, houd moed. Hij roept je. Hij gooide zijn verleden achter zich. Hij gooide datgene waar hij zich eerder mee identificeerde achter zich. Hij liet het achter zich. Hij kon het niet meer teruggrijpen. Hij verbrandde de bruggen die achter hem lagen. Hij deleted zijn backup schijf en hij zei, dit is mijn moment. Het is nu echt, nu of nooit. Dus Bartimaeus die laat alles achter zich. Hij loopt naar Jezus toe. Vol verwachting en vol geloof. En wat gebeurt er? Jezus kijkt hem aan met een geest van onderscheiding en wijsheid en inzicht, zoals Jezus het altijd had. Jezus, de Bijbel zegt, Jezus wist vaak wat er in de harten van mensen was. Jezus wist wat er in de harten van mensen was. Hij wist wat er in de harten van zijn discipelen was. Jezus wist dat Judas hem zou verraden. Hij wist dat niet om de manier waarop Judas zich gedroeg, maar hij had een onderscheiding van geesten. Jezus heel erg vaak waren zijn discipelen aan het ruzie maken. En Jezus, zonder het te horen, wist hij waar ze het over hadden. Jezus had een geest van onderscheiding, had een bijzonder inzicht. Jezus wist welke discipelen hij moest kiezen. Jezus had inzicht. Jezus was mens en toch God. Jezus had zoveel kennis en zoveel inzicht, dat Jezus precies wist in iedere situatie wat hij moest doen en wat hij moest zeggen, wat het juiste was, wat het juiste pad was om te bewandelen. En Jezus kijkt naar deze blinde man die net deze stap van geloof heeft genomen, alles achter zich had gelaten en hij zegt, wat wil je dat ik voor je doe? En Jezus, sorry, ik ben een blinde bedelaar, ik heb geen inkomsten, je ziet dat ik blind ben, ik ben Bartimaeus, zoon van Timaeus, ik heb genezing nodig. Jezus, waarom vraag je aan mij wat u voor mij kan doen? U weet wat u voor mij kan doen. U weet dat ik genezing nodig heb. U weet dat ik een wonder nodig heb. Waarom vraagt u aan mij om aan u te vragen wat ik nodig heb? En Jezus vraagt aan Bartimaeus, wat wil jij dat ik voor u doe? Ik denk dat wanneer Jezus onze vraag stelt, wanneer God ons een vraag stelt, God ons nooit een vraag stelt om informatie te vergaren. Jezus vraagt Bartimaeus niet, wat wil je dat ik voor je kan doen, om vervolgens te weten wat hij voor hem kan doen. Jezus wil weten wat er in het hart is van Bartimaeus. Jezus wil weten, gaat Bartimaeus mij vragen om een schouderklopje? Gaat Bartimaeus mij vragen om even vriendelijk naar Judas te kijken, om hem toestemming te geven, om wat geld uit de geldkist te rapen, misschien een klein beetje voor Judas en een klein beetje voor Bartimaeus, en om mij geld te geven? Gaat hij me vragen om mijn netwerk in te zetten? Jezus was een invloedrijk man. Om mijn netwerk in te zetten, om ervoor te zorgen dat hij een huis kreeg op de muur van Jericho met een mooi uitzicht. Nou, niet dat Bartimaeus daar heel erg veel aan zou hebben op dat moment. Maar gaat hij me vragen om een bemoediging? Gaat hij me vragen om begrip? Oh, Bartimaeus, wat kan ik voor je doen? En Bartimaeus zegt, ik wil gewoon simpelweg begrepen worden. Het is mijn verlangen om iemand te hebben in mijn leven die me simpelweg begrijpt. Ik weet, u bent Jezus, u weet alle dingen. Ik wil gewoon weten dat u mij begrijpt. En laat ik je dit zeggen. Sommige mensen, heel veel mensen komen naar God met dat soort verlangens. God, bemoedig mij. God, help mij in mijn moeilijke omstandigheden. God, geef mij een schouderklop. God, zet uw netwerk in. U kent mensen. Zet uw netwerk in. U kunt een wonder doen door andere mensen in mijn leven. Maar wat God wil, wat God wil weten in ons leven is, wat is jouw niveau van geloof? Durf jij te vragen voor datgene wat er echt in je hart is? Of verlaag jij je verwachtingen naar een soort van menselijk niveau en vraag je mij om begrip? Er is niks mis mee om begrepen te worden door God. Er is niks mis mee om God te vragen voor genade, om je omstandigheden te kunnen dragen. Dat is ook iets wat ik doe in verschillende situaties in mijn leven. Maar ergens in ons hart provoceert God ons. En ik geloof dat God in ons leven iets legt en ons wil laten weten, dit is niet wie jij bent. Dit is niet waar je vast moet komen te zitten. Dit is een beperking waar je doorheen moet breken. Dit is een berg waar je tegen moet spreken. En de reden waarom God ons vraagt om te bidden naar hem, is omdat ik geloof dat God wil dat wij ons geloof vrijzetten door God te vragen wat we echt geloven. Ik geloof er zijn hier mensen vandaag die dingen willen opschrijven die ze niet zouden durven te vertellen aan iemand anders. En weet je wat het mooie is? Je hoeft deze dingen niet aan iemand anders te vertellen. Je kan die dingen opschrijven en het is tussen jou en God. Maar ik geloof dat God ons aan het uitdagen. Dat er mensen hier vandaag zitten die het gevoel hebben dat ze vastzitten op een bepaald gebied van hun leven. En ik geloof dat God tegen jou zegt, wat is jouw geloof? Waar wil je mij voor vertrouwen? Wat wil je dat ik voor je doe? En ik denk dat mensen heel erg worstelen in gebed over de wil van God. En mensen vragen zich af, ja maar ik wil wat God wil. En dus Bartimeus had kunnen zeggen, ja maar Heer, u vraagt me wat ik wil. Maar wat ik wil is uw wil. Ik wil uw wil. En als u wilt dat ik het wil, dan wil ik het met heel mijn wil. Maar alleen maar als u dat wilt. Ik wil dat uw wil geschieden hier op aarde. En God en heel veel mensen bidden zo. God, als u het wilt. Maar de Bijbel staat vol met dingen die God wilt voor ons. De Bijbel staat vol met beloftes die God voor ons heeft. De Bijbel staat vol met de wil van God. De Bijbel is geen openbaring van de kracht van God. De Bijbel is de openbaring van de wil van God. En God vraagt ons om te willen wat hij wil, volgens zijn wil, dat hij heeft opgeschreven. Hij wil het. De Bijbel zegt, in Jezus Christus zijn alle beloftes ja en amen. En amen. In Jezus zijn de beloftes van God ja en amen. Wat wil jij? Ja, maar God, ik wil geen keuze maken, want ik vind het moeilijk. Ik ben niet een persoon die keuzes maakt. Ik wil meegaan met de flow. Ik wil wat u wilt. Nee. Wat wil je? God provoceert je vandaag, misschien na de dienst. God provoceert je vandaag om iets op te schrijven wat jouw verlangen is. En tuurlijk is het belangrijk om over na te denken, is dit alleen maar zelfzuchtig of is het iets wat God in mijn hart heeft gelegd? Tuurlijk is dit niet het moment om op te schrijven dat je 3 Ferraris wilt en 2 Bentleys, hoewel daar niks mis mee is. Maar dit is een moment om op te schrijven wat werkelijk van belang is voor jou in jouw leven. Bartimeus zei, God, ik wil dat u mij geneest. En wat zegt Jezus? Hij zegt, ga heen. Jouw geloof heeft je gered. Niet mijn geloof. Bartimeus, niet het geloof van je voorganger, niet het geloof van andere mensen in je connectgroep. Jouw geloof heeft jou gered. Jouw geloof is in staat om wonderen te doen. Jouw geloof in Jezus is in staat om een doorbraak te geven. Niet het geloof van iemand, het is jouw geloof. Jij hebt geloof en jouw geloof kan je situatie een doorbraak geven. Misschien heb je het gevoel, mijn geloof is zo klein als een mosterdzaadje. Nou, ik zou je zeggen, gebruik het geloof wat je hebt. Zet je geloof aan, maak een beslissing en zeg, Jezus, dit is wat ik wil van u. En laten we een moment nemen en we gaan zo afsluiten. Maar als je kaartje hebt ingevuld om te gaan staan, en misschien kan de band spelen en we gaan zo de dienst afsluiten. Maar ik wil gewoon een moment nemen voor jou om het kaartje in je hand te nemen. En om gewoon in gebed dat voor God te houden. En ik wil je uitdagen het komende jaar. En schrijf niet 25 doelen op. We hebben het over gehad. Maak niet een kaart van je hele alpengebied in jouw leven. Dus bepaal 1 of 2 bergen in jouw leven. En wees erop gefocust. En laat het iets zijn waarvan je het gevoel hebt, dit is iets wat God wil in mijn leven. Als je niet weet wat het is, misschien kun je gewoon simpelweg je lege kaartje voor God houden en zeggen, God, deze week wil ik simpelweg een beslissing maken. Leid me in mijn hart en spreek tot mij en geef me iets om voor te geloven. Ik zou het zo fantastisch vinden als de hele kerk, iedereen in onze kerk dit jaar, ergens voor in geloof zou kunnen staan. Ergens voor een doorbraak zou willen zien. Zullen we gaan staan, kerk? Zullen we dat doen? En laten we zo afsluiten.